geen excuus.
Zo, we kunnen beginnen. De hoorcommissie is ook binnen, zeggen we dan, hè? Ik wil vanavond graag met u nog een pastoraal onderwerp behandelen, wat me erg geraakt heeft de afgelopen periode. En dan, zo de Heere wil, in september de studies met betrekking tot de wonderen uit het Bijbelboek Johannes weer oppakken. En wat ik vanavond graag met u wil lezen, dat kunt u vinden in 2 Petrus 1. De tweede Petrusbrief. En daarvan het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1, daar wil ik het derde en het vierde vers van lezen. En het tiende en het elfde. 2 Petrus 1, te beginnen bij vers 3. En na de schriftlezing zingen we dan met elkaar lied 1 uit de bundel van Johannes de Heer. In 2 Petrus 1, vers 3, luidt het woord van God aldus. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Dan vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, maar ik heb alle vrijmoedigheid om ook te zeggen en zusters, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. En waar ik vanavond vanuit dit schitterende stukje met name over wil nadenken is dat u en ik, volgens vers 4, met kostbare en zeer grote beloften begiftigd zijn. Er staat begiftigd en niet vergiftigd. Dat is een wereld van verschil. En wat dat geestelijk inhoudt, dat hoop ik u vanavond te laten zien vanuit het woord van God. Laten we eerst met elkaar, voordat we daarover na gaan denken, lied 1 zingen. Zo vlak na Pinksteren vind ik dat altijd een prachtig lied om te zingen. Ruis, o God, stroom der genade in gemeente en huis en heel persoonlijk uw en mijn hart. Ruis, o God, stroom der genade in gemeente en huis en hart. Laat in uw gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart. Stroom, o Heilige Geest, ten einde op het uitgedroogde land. En de bloemen bloeien weder, haast verwel door zonnebrand. Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal. Van uw nederdaling dromen moeder harten zonder tal. Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht die zielen opwaarts stilt. Brengt uw ruisen dit verlangen, als een heilig lied doortrilt. Komt gij dorstiger hier springen, zijn, laat u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt. Waar de kust der aardse dagen door Gods vreugde wordt omspoeld. U en ik zijn als gelovigen, broeders en zusters, begiftigd met kostbare en zeer grote beloften. En ik denk dat het heel goed is om van tijd tot tijd eens stil te staan bij het feit hoe groot de rijkdom wel niet is waar u en ik in ons leven door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus mee gezegend zijn. Als u dat voor uzelf eens op een rijtje zou willen zetten, dan zou u een studie moeten maken van het Bijbelboek de Efeziërs. Want daar lees je elke keer wat wij in hem door genade geworden zijn. Wat we in hem ontvangen hebben. Wat we in hem mogen zijn. En als we weer denken aan de prachtige bijeenkomsten die in ons land zijn gehouden, met name ook met Pinksteren, waarin we weer gebeden hebben en verlangend naar God hebben uitgezongen dat we vervuld willen worden met de kracht van de Heilige Geest, dan is het toch ook belangrijk om elke keer weer in de samenkomst ons als christenen voor ogen te schilderen hoe ontzettend rijk wij in hem geworden zijn. En we zongen dat net zo. Stroom, o Heilige Geest, ten neder op het uitgedroogde land. En de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand. En ik zou u vanavond als het ware een bos bloemen mee naar huis willen geven. Allemaal verschillende bloemen. Oh, ik weet, een bos bloemen. Bijvoorbeeld een bos rode rozen of een bos mooie gele tulpen. Dat is prachtig, maar persoonlijk prefereer ik een bos bloemen met allerlei verschillende bloemen. Met allerlei verschillende kleuren erin. Want God heeft ons zo veelkleurig bedoeld, ook in ons geloofsleven. En misschien is het goed vanavond om vanuit uw eigen positie eens te luisteren naar wat God tegen u en tegen mij wil zeggen. Want God wil dat we zo graag die veelkleurige wijsheid, die veelkleurige genade, die veelkleurige rijkdom van liefde uitdragen. Omdat u en ik begiftigd zijn met kostbare en zeer grote beloften. En toch maken we vaak, en dat hebben we net ook gezongen, een uitgebluste indruk. We laten dat niet altijd naar mensen zien, hoe rijk we zijn in hem. En dan is het nodig dat dat weer verfrist wordt. Want iemand kan je een prachtige bos bloemen aanreiken, maar als je het niet van vers water voorziet, dan zijn ze gauw verlept. En als je ze helemaal geen water geeft, dan verdorren ze en verdrogen ze. Als inleiding moet ik denken aan een schilderij wat een schilder maakte van een beeldschoon meisje. En dat meisje dat stond in een prachtige bloementuin, tuin met de meest schitterende bloemen, en ook in haar armen had ze een prachtige grote bos met bloemen. En alles getuigde van schoonheid. Het was een lust voor het oog om naar te kijken. Er was alleen één probleem. Dat meisje wat in die mooie bloementuin stond, met die prachtige bos bloemen op haar arm, was blind. Van al die schoonheid zag ze eigenlijk niets. En ik moest denken aan een tweede verhaal wat ik eens las, van een oudere moeder die werkelijk alles in haar leven opzij had gezet, zodat haar zoon kon studeren. Ze had het bij wijze van spreken uit haar eigen mond gespaard en haar zoon was de wereld ingetrokken. Ze zat helemaal aan de andere kant van de wereld om werk te doen wat hij door de inspanningen van zijn moeder mogelijk had kunnen maken. En omdat hij wist dat zijn moeder arm was, stuurde hij zijn moeder een cheque op. Maar de moeder wist niet wat die cheque was. Maar omdat het zo'n mooi papiertje was en omdat ze het van haar zoon had gekregen, heeft ze het in een lijstje gehangen. En ze had het aan de muur gehangen. En toen die moeder overleed en die jongen bij zijn moeder kwam, toen zag hij dat ze de cheque niet verzilverd had. Ze vond het zo'n mooi plaatje, ze vond het zo mooi, want er stond de handtekening van haar zoon op. En ik denk, als je vandaag in de dag naar mensen kijkt, gelovigen, die samen biddend zingen, ruis, o God, stroom der genade in gemeente, in huis en hart, dat we heel veel geestelijke zegeningen eigenlijk niet verzilveren. En God wil niets liever dan dat een voorganger, dat een oudste in de gemeente van Jezus Christus uitdeelt de goede gaven van God. En niet voor niks in de Bijbel, dat als het gaat om beloftes, dat er dan vaak het woordje bij staat en zie. Dat begon al met Kerst. En zie, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, naar de verkondiging moet je luisteren. Maar de engel zegt, wat ik jullie verkondig, daar moet je eens even heel goed naar kijken. Want ik verkondig grote blijdschap. Daar moet je oog voor krijgen. En ik wil u vanavond een aantal bloemen aanreiken uit het woord van God. Geweldige beloftes voor uw en mijn leven van elke dag. In een tijd waarin we zien dat ons land Nederland God loslaat. En zo er al ooit sprake is geweest van ons christelijke Nederland, dan zien we ook met het oog op de komende verkiezingen dat we van dat opzicht weinig meer hebben te verwachten. Dus het is goed om vanavond dus stil te staan en die bloemen die ik u namens Gods woord mag aanreiken, één voor één in handen te nemen en die is goed te bekijken. De eerste bloem die ik u vanavond wil geven, dat is de bloem van de belofte van God voor zondaren. Wat zie je niet een zondaren om je heen? En als ik u de vraag nou zou stellen, wat is nou eigenlijk de grootste zonde die een mens in zijn leven kan doen? Dan denkt u misschien aan verschrikkelijke dingen. En daar staat de krant vol van. Dat hoor je op het journaal of dat zie je op de televisie, wat mensen elkaar aandoen. Moord en doodslag. Maar dat is voor God niet de grootste zonde. Zonde betekent dat je je doel mist. En God heeft u en mij, elk mensenkind, geschapen om kroon te zijn van zijn geweldige schepping. En God ziet dat velen die door hem geschapen zijn, nog niet vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht gekomen zijn. De grootste zonde die een mens voor God kan doen, dat is dat een mens zegt, Heer Jezus Christus, dat verzoenend lijden en sterven van u, dat heb ik niet nodig. Ik fix het zelf wel in deze wereld. Ik red mezelf wel. Ik zie wel hoe ik dit leven doorkom. Ik eet en ik drink en ik ben vrolijk. Als Nederland tenminste niet verliest. En morgen? Nou, morgen sterf ik. En de toekomst die grijnst hen als het ware toe. Omdat ze weten, elke dag brengt mij dichter bij het einde. En dan komt de dood. Dan komt de witte troon. En dan ga ik wel of niet in de eeuwigheid. Alhoewel, als christen vandaag al een probleem maken van het feit of er wel degelijk een hel is, waar zou ik me dan zorgen over maken? Zulke mensen lijken er hopeloos voor te staan. Maar ik hoop erg dat u van harte kunt zingen dat zijn liefde u heeft gezocht en dat zijn bloed u heeft gekocht en dat u nu door genade weet dat u een kind van God bent. dat u geroepen bent, zoals de Efezebrief dat schrijft, vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Want het is Gods belofte dat hij daarvoor zijn zoon heeft afgestaan. En de Heer Jezus is daar zelf zo duidelijk over geweest. Toen hij in die 3 jaar dat hij zijn dienende werk heeft volbracht hier op deze aarde, toen heeft hij gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Dat was zijn opdracht. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En elders zegt hij, en de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarvoor heeft hij die moeilijke en zware weg in gehoorzaamheid gegaan. En hij heeft daarbij benadrukt, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En Petrus schrijft het in een van zijn brieven, dat God niet wil dat ook maar iemand van ons verloren zal gaan. Maar dat hij tussen God en de mens een middelaar, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven, opdat wij behouden zullen worden. Wat een prachtige bloem. En ik hoop dat u die bloem op waarde weet te schatten. Dat u als het ware zegt, als ik naar die bloem kijk, dan kijk ik naar mezelf. Ik een verdorde. Ik iemand die leefde in de woestijn van het leven. Maar die door de genade van God die rijke Pinksterzegen mocht ontvangen. En mag uitgroeien op de plek waar ik nu sta, waar ik nu ben. Om die liefde van God, die genade van God, die redding door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, zichtbaar te maken voor anderen. Dat brengt me bij de tweede bloem. Die tweede bloem die vertegenwoordigt alle beloften van God voor zijn kinderen die in vreemdelingschap leven. Misschien een wat ingewikkelde uitdrukking, maar ik zal hem duidelijk maken. Als je door genade weet dat je een kind van God bent, dan kun je het uitjubelen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust nou niet meer veroordelend op mij, maar rust zo teder op mij. Dat spreekt van een relatie, dat spreekt van betrokkenheid. Zo keek de Heer Jezus ook met mens, naar mensen, met innerlijke ontferming bewogen. Hij zegt ook heel nadrukkelijk, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar ik ben gekomen om te redden, om te behouden. Wel nu, als je door genade nu weet dat je een kind van God bent, dan heb je dus ook vrede met God. Romeinen 5 vers 1 zegt dat zo duidelijk, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. En dan komt er in je hart de vrede van God. Dat is ook zo'n prachtige uitdrukking, die je hart en die je gedachten bewaart in Christus Jezus. Je kunt dat lezen in Filippenzen 4. Maar er is wel het nodige veranderd op het moment dat u en ik tot geloof kwamen. Want vroeger, toen we nog in zonde leefden, toen we nog zondaren waren, geen verloste zondaren waren, toen waren we inwoners van deze wereld. Maar nu zijn we geen inwoners meer, maar bijwoners. Je zou wel kunnen zeggen, we zijn in deze wereld te gast. We zijn vreemdelingen in deze wereld. Vroeger leefden wij in het hier en in het nu van deze wereld. En nu logeren we hier. Nu wonen we in een vijandig land. Want spreek maar eens een goed woord voor de Heer Jezus Christus. Spreek maar eens een goed woord over Gods oogappel Israël. En je merkt hoe vijandig ons land aan het worden is. En dat politieke partijen steeds meer gaan roepen met die christenen. Dan moeten we mee afrekenen. Een different wordt in het schuldende beklaagbankje gezet en mag niet meer mensen behandelen en krijgt daar geen, financiën meer voor, subsidies. Terwijl in dezelfde week de minister van Onderwijs bekend maakt dat Oosterse godsdiensten met financiële giften worden gestimuleerd, want dan kunnen mensen zich daar in Nederland ook verder in verdiepen. Wij wonen in een vijandig land. En van haar gewoontes en van haar gebruiken moeten we afscheid nemen. Dat betekent dat u en ik, en dat houdt deze bloem ons voor, steeds keuzes moeten maken. Ik heb dat vanmorgen in de gemeente zo gezegd. Daar hadden we het bedenk de dingen die boven zijn. Want het leven bestaat uit keuzes. En hoe je daar als christen mee om moet gaan. En toen heb ik gezegd, eigenlijk moet je bij elke stap die je in je leven neemt, als christen nu de vraag stellen, bouwt dat het hemelleven in mij op? Of breekt dat mijn hemelleven af? En u weet dat. Geeft dat vrede in uw hart of niet? We dienen nu keuzes te maken. Want wij zijn kinderen van de vreemdelingschap. En toch heeft God ook voor ons juist van die heerlijke, bemoedigende beloftes gegeven. Ik wil u er vier geven die in één vers in de psalmen staan. In Psalm 32, vers 8. Dat is een overbekend vers. Moet u eens horen hoe ontspannen dat klinkt. Want daar zegt God tegen de psalmist in Psalm 32, vers 8. Ik zal u onderwijzen. Dus als je voor een keuze komt te staan en jezelf de vraag stelt, Heer, bouw dat nou het hemelleven in mij op of niet? Dan zegt God ter bemoediging eerst, maar lief kind van me, ik zal je onderwijzen. Ik zal je leren de weg die je gaan zult. Daarom zingen we toch van oudsher in onze kerk, in onze gemeentes, dat prachtige lied uit de psalmen. Heer, ik maak mij uw bewegen door uw woord en door uw geest bekend. En leer mij, zie je hoe persoonlijk dat is, hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Want in dat spoor moeten we verder. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren de weg die je gaan zult. Dus laat dat aan God over. Strek je daar alleen biddend naar uit. En dan staat er, en ik zal u raad geven. Weet u wat er dan ook nog bij staat? En dat is het vierde. Mijn oog zal op u zijn. Want dat geloven we toch. Dat zingen we toch ook met kerst, dat God ons onder miljoenen in het oog heeft. Dat zijn ogen over de ganse aarde gaan om krachtig bij te staan, heb je weer zo'n mooie belofte. En ieder weer hart, en dat zal onze verantwoordelijkheid, en ieder weer hart volkomen naar hem uitgaat. En als je daar oog voor krijgt, voor de heerlijkheid van die bloem, en je hebt de moed om die te plukken, dan kun je rustig en veilig je weg reizen. Want dan heb je vader, zoon aan boord en veilig strand voor de ogen. Geloofsleven is niet makkelijk. Het staat niet voor niets in de Bijbel, strijd de goede strijd van het geloof. Dat wil niet zeggen dat je elkaar onderling moet bevechten. Maar dat betekent dat je elke keer weer de keus moet maken om dicht bij hem te blijven. Om niet de weg van de wereld op te gaan. En ik denk dat in de rijkdommen die ons worden aangereikt in de Bijbel via goddelijke beloften, er ook zo'n rijke plaats is voor mensen die eenzaam zijn. Gewoonlijk letten we niet zo op het lijden van mensen die eenzaam zijn. Maar eenzaamheid is uitermate pijnlijk. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik in de bijna 3 maanden dat het geleden is dat Anneke is thuisgehaald, nu ga merken wat eenzaamheid betekent. Je hart vindt geen wederliefde, geen weerklank, geen echo. Ik ben 4 dagen op de camping De Betteld geweest in Zelhem, waar ik mocht voorgaan in fijne diensten, samen met Ronald Koops, die de zangleiding op een geweldige, fijne, integere manier heeft begeleid. Met de zegeningen die je ontvangt en die je mag uitdelen, die kon ik niet meer met Anneke delen. En weet u, eenzame mensen staan alleen. Ze moeten alleen beslissen. Ze leven eenzaam hun oude dag. En misschien volgt er straks ook nog wel een eenzaam sterfbed. Ik moet er wel dit bij zeggen. Dat zal de volgende keer, zo de Heer wil, aan de orde komen. Als we naar dat derde wonder willen gaan kijken. Je kunt eenzaamheid ook over je eigen leven afroepen. Zonde maakt een mens eenzaam. Want zonde hoort bij de werken van de duisternis. En die doe je het liefst in het donker, in het verborgen. En de man die door de Heer Jezus na 38 jaar lang daar ziek te hebben gelegen wordt genezen, die had het aan zichzelf te danken. Daar moet je in het pastoraat nooit van uitgaan. Maar al luisterend moet je soms de vraag stellen, zijn er misschien dingen in je leven die niet tot eer van God zijn? Waardoor je ziek bent geworden. Iemand heeft dat dus zo gezegd en op de pastorale cursus hebben we dat ook altijd zo vertolkt. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar God weet wat wij doormaken. Ook als we een eenzame weg gaan. Zo'n prachtig boekje wat koningin Wilhelmina heeft geschreven. Moet je nagaan, dan ben je jarenlang koningin geweest van het volk. Dan heb je zoveel onderdanen. En zij schrijft een boekje met de titel Eenzaam, maar niet alleen. Ik merk op dit moment hoe moeilijk het is om voorganger te zijn. Want ik merk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om mij te troosten. Om mij te bemoedigen. En als al mensen wat aan me vragen, dan zeggen ze, broeder Havenkamp, hoe gaat het met je? En voordat ik de gelegenheid krijg om wat te zeggen, vullen ze al in, ach, ik begrijp het wel. Moeilijk, hè? Dan denk ik, hoezo, u begrijpt het wel? Ik begrijp het zelf niet eens. Ik begrijp mijn eigen gevoelen niet eens. Ik snap van heel veel dingen op dit moment zelf niet hoe dat allemaal werkt tussen geest en ziel en lichaam. En ik neem het ze niet kwalijk, want het is zo moeilijk om mensen die eenzaam zijn, om mensen die verdrietig zijn, te troosten, te bemoedigen. Ik maakte op het brandpunt dus mee dat daar een oudere zuster zat. En het viel mij op dat die zuster altijd alleen zat te eten. Was een alleraardigst vriendelijk mensje. Ze was 91 jaar en ze had het hoogste woord. En het grappige was, toen we er voor het eerst kwamen, toen kwam ze naar Anneke en mij toe. En toen zei ze, ik heb hier een tablet chocola met nootjes erin. Maar die kan ik zelf niet bijten. Want ze had geloof ik nog 3 of 4 tanden in de mond. Die mag u wel hebben, broeder Havenkamp. Nou, ik neem graag iets aan. Ik zeg ook niet tegen mensen, dat had u niet moeten doen. Maar eerder van, dat moet je dus wat vaker doen. En toen s'avonds na de Bijbelstudie, toen zei ze tegen me, mag ik u iets vragen, broeder Havenkamp? Ik zei ja. Ze zegt, mag ik een gedicht voordragen? Ja, zuster, dat mag. Waar gaat het over? Ze zei, dat gaat over alleen zijn. Ze zei, want weet u wat ik nou zo'n groot probleem vind? Nou ben ik hier een hele week, nou hoor ik allemaal fijne bijbelstudies over het woord van God. Maar nou kom ik straks thuis en dan kan ik het niet delen, dan kan ik het niet kwijt. Toen zei ze, maar toen heeft broeder Wijmega mij zo'n heel mooi verhaal verteld. Een hele goede raad gegeven. Hij zei, broeder Wijmega zei tegen mijn zuster, als je nou thuis komt, weet je wat je dan moet doen? Dan zet je je koffertjes even neer, dan doe je de deur open en dan doe je zelf zo een stap terug en dan zeg je, u eerst, heren. En toen vertelde ze de zaal, toen ik dat voor het eerst deed, vond ik dat zo'n prachtig idee. Ik kwam thuis, zei ze, en toen heb ik de koffers neergezet en ik heb de sleutel in het stopcontact gedaan en ik heb de deur opengetrokken. Ze zei, en op datzelfde moment kwam mijn buurman van boven, die een enorme hekel aan me heeft omdat ik christen ben. En ik schaam mij het evangelie niet. Die hoort mij zeggen, u eerst, Heer. En die buurman, zei ze, die zegt tegen me, hey Mien, zak even de GGD voor je bellen. Want die dacht dat ik gek aan het worden was. U eerst, Heer. Want hij woont in uw hart. Hij maakt deel uit van uw leven. Weet u wat een van de teksten is die als goddelijke belofte heel vaak in de Bijbel staat geschreven? Een heerlijke bloem geplant in uw en mijn levenstuin. Dat is de tekst, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wat zei de Heer Jezus tegen de zijnen, tegen zijn discipelen toen hij ten hemel voer? Zie. Je moet er oog voor krijgen. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding. En daar moeten u en ik het als alleenstaande, als alleengaande mee doen. Je staat niet alleen voor het nemen van beslissingen. Want we hebben net toch gehoord en gelezen dat hij ons zal onderwijzen. Dat hij ons raad geeft. Dat hij ons leert welke weg we mogen gaan. Dat zijn oog op ons is. Je hoeft dus niet alleen maar beslissingen te nemen. Alleen de oude dag door te worstelen. En alleen te sterven. Gods beloften vormen voor u en voor mij zo'n heerlijk bloembed. Waar je elke dag van mag genieten. In de zekerheid dat je op weg bent naar een eindeloze hoop. En de volgende bloem zou ik willen opdragen aan mensen, aan gelovigen met verdriet. Wat zijn er onder gelovige mensen, veel mensen met verdriet? En dan denk ik niet alleen maar aan hen die hun partner hebben verloren. Maar hoeveel gelovigen hebben geen verdriet omdat hun huwelijk gestrand is? Omdat hun gezondheid achteruit gaat? Wat zijn er niet een verliezen die een mens kan lijden? En ik denk als je de Bijbel leest dat juist God zich heeft uitgeput in beloftes van genade en liefde. Je zou kunnen zeggen, net zoals een moederhart uitgaat naar een sterk bedroefd kind, zo gaat het hart van God het meest uit naar kinderen die smart hebben. En wat is er niet een smart in de wereld om ons heen? Maar wat is er ook veel lijden in elke gemeente van Christus? En dat zal in deze gemeente niet anders zijn. Hier wordt geleden naar het lichaam. Daar, ach, vult u het zelf maar in. Wijlen broeder Gunning maakte eens dit gedicht. Daar is zoveel te klagen. Er is zoveel geween en zoveel leed te dragen. En dan geeft hij ons de raad, ga niet alleen. Nou, dat hoeft ook niet. God belooft nergens dat hij onze smart van ons zal wegnemen. Want hij heeft juist, en dat is voor ons als gelovigen vaak heel moeilijk te begrijpen. Hij zond juist de smart met een goddelijk liefdedoel. Want God heeft ons in dat opzicht twee heerlijke dingen beloofd. Het eerste is, hij zal ons troosten zoals een moeder troost. Dat is een prachtige uitdrukking in het Bijbelboek Jesaja. Dat is een zeldzame toezegging, want een moeder biedt haar schoot, haar armen, haar hart aan om daarin het levensleed en als het nodig is ook je levensschuld uit te schreien. En dat is toch al heerlijkheid. Dat je gewoon die veilige, beschermende handen van je vader, van je moeder om je heen voelt. Ik vind dat zo prachtig in de bundel Opwekking. Daar staat zo'n prachtige regel in een van die schitterende liederen. Dat je als een kind bij de vader op schoot mag. En weet u, we hebben het zo in ons. Ook als het om smart en zorg gaat. Om dat alleen op te lossen. Toen ik vanmorgen in de dienst was. Met de dienst afgesloten door een jonge broeder. Met wie ik de afgelopen week door de telefoon heel lang heb gesproken. Hij heeft heel jong zijn moeder moeten missen. Het is wat bijzonder dat wij samen vanmorgen deze dienst mogen doen. En hij wilde de dienst afsluiten. En we zongen een prachtig lied over het feit dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. En hij kon niet afsluiten. En hij zei tegen de gemeente, sorry. Dan ben ik naar hem toegelopen. Ik heb de hand om hem heen gestaan. En ik heb ook met tranen gezegd, geen sorry zeggen, jongen. God wil dat we echt zijn. Dat we puur zijn. Want als we emoties hebben, dat we die ook laten zien. En God kan er wat mee. Ik zei, en ik wil zo graag een tekst meegeven. Uit Psalm 39, vers 8, als afsluiting van deze dienst. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Wat geweldig dat je als een kind bij de vader op schoot mag gaan zitten. Wat geweldig dat de Heere God niets liever wil dan dat we dat doen. Als uw kinderen vroeger in de problemen zaten. En u merkte dat ze te lang hadden doorgeworsteld. En ze komen eindelijk zover dat ze helemaal in tranen zeggen. En dit zit me dwars en ik word zo ontzettend gepest op school. En doe dit met en dat met. Dat is het eerste wat u zegt. Maar mijn lieve kind, heb je daar al zo lang last van? Waarom heb je dat niet eerder tegen papa gezegd? Waarom heb je mama niet eerder toegelaten om je daarin te helpen? Wij zijn van die geestelijke doe-het-zelvers. En God zegt, kom bij mij als je vermoeid bent en belast bent. En ik zal je rust geven. En de tweede belofte, naast de troost, is dat God zegt, mijn genade is voor jou genoeg. Paulus had een last in zijn leven. En dat was niet zomaar een last, maar dat was iets satanisch bijna. En toch nam God dat niet weg. God loste dat probleem niet op. Maar God zei, dat probleem blijft. Want jij moet leren dat mijn genade voor jou elke dag genoeg is. Ook al leeft u zelf net als David met een stekende doorn in uw vlees. Dan deze twee beloftes mag je als kind van God je hart ophalen. Ik wil u nog een bloem aanreiken. Misschien is die bloem voor uzelf of nodigt God u de komende week uit om die bloemen te geven aan een angstig kind van God. Wat zijn er veel kinderen van God die weten dat ze gered hebben, dat ze gered zijn, maar die toch nog zo'n angstig leven leiden. Die zich net als David in zoveel situaties nog een vleugellam geslagen ziel voelen. Een hele vrome man zei eens een keer dit: ik heb wat afgebeefd op Christus de rots. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat die rots zelf nooit beefde. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Kunnen we dat volmondig nazeggen? Want wat beven wij ook niet vaak op de rots Jezus Christus. En we zingen dan wel, hè. En de regen stroomt dan neer en de vloed komt op. Maar het huis op de rots staat vast. Sorry als ik u wakker maak. En kinderen laten dat horen. Maar dan moet je ook geloven. Dat niets en niemand je meer ooit kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Als de strijd op je afkomt. Als je een kruis in je leven ziet komen. Als je naar het altaar wordt gelegd om dingen af te leggen. Als je denkt aan je toekomst die voor je ligt. Als je door een dal van verootmoediging heen moet. Petrus, die van zijn ouders had gehoord: jongens, zorg dat je je leven lang binnenboord blijft. Want ik weet niet of ze in die tijd al zwemvesten hadden en of ze al zwemdiploma's hadden. Maar hij zal ongetwijfeld gehoord hebben: als jij je werk veilig wil doen, blijf binnenboord. En dan ziet hij de Heer Jezus lopen. En zit die Heer, zegt dat ik naar u toe kom. En hij loopt daar over het water. En op een gegeven moment zegt hij tegen zichzelf: hè, dit kan helemaal niet. Hier gebeurt iets wat niet kan. En wat staat er dan? Dan let hij op de golven en op de wind. En toen hij dat zag, toen ging hij zinken. Waarom toen op dat moment? Omdat hij Jezus uit het oog verloor. En wat gebeurt er bij angstige mensen? De duivel maakt ons wijs. En de omstandigheden maken ons wijs dat zij het laatste woord hebben. En daarom staat er in de Bijbel zo heel vaak: vrees niet. Houd goede moed. Ik ben het, zegt de Heer Jezus. David heeft dat goed begrepen. Die was ook eerlijk dat hij soms een vleugellam geslagen ziel was. En wat gebeurde er dan in zijn leven? Als hij daar in Psalm 42 over spreekt, grijpt God dan op een geweldige manier in als hij zo wordt aangevochten in zijn geloof? Helemaal niet. Hij gaat dus eventjes stil bij zitten. En hij gaat zijn zegeningen tellen. En dan gaat hij preken tegen zichzelf. Tegen zijn angstige hart. En dan zegt hij tegen zijn angstige hart: hoop op God. Ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. En dan getuigt hij: indien ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien, ik was vergaan in al mijn nood en angst. Maar hij heeft zich weer naar God gericht. En daarom roept hij vanuit zichzelf naar andere christenen: wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal ons hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot slot wil ik u een bloem overhandigen met Gods belofte voor mensen die gaan sterven. U kent ze ongetwijfeld ook in uw eigen directe omgeving. Mensen die naar de mens gesproken niet lang meer te leven hebben. En in Gods bloementuin staan niet alleen maar bloemen van prachtige beloftes voor het leven hier en nu. Maar ook voor de dood. Of misschien moet ik beter zeggen voor ons heen gaan. voor ons overlijden. Voor dat moment dat we over het lijden heen worden opgenomen in hemelse heerlijkheid. Dat zingen we toch al. In Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, een beetje uitkomst geven. Volkomen, ja. Volkomen uitkomst geven. Oh ja. De Bijbel spreekt wel over de dood als de laatste vijand, maar het is wel een vijand die teniet is gedaan. Ook de kwaadste vijand, de dood, heeft Christus overwonnen. En bij monden van Paulus leert hij al zijn discipelen als het ware zingen, dood, waar is nou jouw prikkel? Hel. En wij maar zeggen dat die er niet meer is tegenwoordig. Hel, waar is uw overwinning? En de heiland zelf, de Heer Jezus Christus, heeft de weg van de dood ook met bloemen bezaaid als hij zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Vader, ik wil dat waar ik ben, en dan spreekt hij over het vaderhuis met de vele woningen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen zien. Ik heb die heerlijkheid gezien op het gezicht van Anneke. En als ik me vandaag de dag afvraag, wat mis ik nou eigenlijk het meest? Dan is het natuurlijk ook gewoon het fysieke contact. Het feit dat je met haar kunt spreken. Maar ik mis ook haar gezicht. Haar ogen. Haar hele houding die zo straalde van dat, van de heerlijkheid die openbaar zou worden. Toen de laatste mensen uit de buurt afscheid van haar hadden genomen, dan zei ze tegen mijn schoondochter, nou wil ik naar de Heer Jezus. Ik heb me flink gehouden, goed gehouden. Maar ik verlang nu naar de Heer Jezus te gaan. Ik heb geen spoor van angst gezien. Ook niet de angst toen ze in de brand vloog. En ik een moment de angst in haar ogen las, niet meer teruggezien in al die weken dat ze nog daarvoor behandeld werd. Deze beloften zeggen ons, als je naar huis gaat, lieve broeder, lieve zuster, we zijn op weg naar het feest. We zijn op weg naar Hem. En als je daaraan twijfelt, pak dan je Bijbeltje en lees voor jezelf. Ach, u hoeft het niet eens te lezen, want u kent het uit uw hoofd. Psalm 23. Al ging ik door een dal van de schaduw des levens. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Al ging ik door een dal van de schaduw van de dood. Oh ja, er wordt hier gesproken over een dal. Maar ik was onlangs in een Bijbelstudie van broeder Aad van der Zanden en toen citeerde hij deze tekst. En toen zei hij, lees eens goed wat daar staat. En ik weet zeker, u kent die uitdrukking. Al ga ik door het dal van diepe duisternis, of al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Hij zegt, weet je wat hier staat? Was me nog nooit zo opgevallen. Weet je wat hier staat? Hier staat het dal van de schaduw van de dood. Dus niet door de dood zelf, maar door de schaduw van de dood. En degene die dit tegen u zegt, die zegt, ook in die omstandigheid ben ik een schaduw aan uw rechterhand. En ik zie een aantal instemmend klinken, knikken, want die hebben dat meegemaakt. Toen hun geliefde werd bevorderd tot heerlijkheid. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik zou geen kwaad vrezen. Waarom niet? Gij zijt bij mij. Gij zijt met mij. Genoeg dus voor het dal van de schaduw van het leven, maar ook genoeg voor de schaduw van de dood. God biedt u vanavond een bos bloemen aan. En hij zegt tegen u en mij, en hij kent als geen ander onze omstandigheden. Ik hoop niet dat je blind bent voor de oneindig rijke zegeningen waarmee ik je gezegend heb in het volbrachte werk van de Zoon van mijn liefde. En weet u wat God nou bedoelt met deze studie vanavond? Dat de bloemen die u nou in uw handen hebt gekregen, dat u goed van water voorziet en dat u die door gaat geven. En misschien moet je gewoon heel simpel beginnen met te zeggen, Heer God, ik ben er vanavond bij bepaald wat een begenadigd mens ik ben. Wat ik aan hemelse rijkdommen ben gaan bezitten door de Heer Jezus Christus. En ik heb gezongen, ruis, o God, stroom der genade in gemeente en huis en hart. En dan bid ik u of u mij op het hart wil leggen, aan wie ik die bloemen de komende week mag uitdelen. Dan ben ik er zeker van, als God dat leidt, dat hij niet allemaal op dezelfde persoon afstuurt. Maar dat hij iemand te binnen brengt, die dat zo kan gebruiken. Die een bemoediging vanuit het woord van God zo kan gebruiken. Zodat die ander ook gaat erkennen. Ook God heeft mij, in mijn moeite, in mijn zorg, onder miljoenen in het oog. En waarom kunt u daar zeker van zijn? Omdat het woord van God zegt, in hem zijn alle beloften ja en amen. Laten we samen danken. Liefdevolle en hemelse Vader, dank u wel dat u vanavond uitdeelt. Mild en overvloedig. Dat u als geen ander onze persoonlijke situatie kent. Dat u weet wat er in ons hart leeft. Dat u weet wat het leven voor ons vaak moeilijk maakt. Heer, en dan hebben we maar een aantal dingen aangestipt. Als we spraken over het alleen zijn, over verdriet, over zorg. Als we denken aan de toekomst. Maar dank u, Heer, wat u belooft. Zie, ik ben met je. Wilt u geven dat we er steeds meer oog voor krijgen? Dat broeders en zusters, maar ook mensen die niet geloven aan ons gaan zien. Wij hebben een machtige heiland die nimmer de zijnen vergeet. En dat hij ons kracht en genade schenkt. Heer, als ik denk aan de moeilijke weg van afscheid nemen, van loslaten, van ziek zijn. Wat hebt u Anneke dan gedragen? Wat hebben we in haar leven mogen zien? Hoe zoveel voor haar hebben gebeden. O Heer, we hebben zo gehoopt op een wonder. Maar u hebt anders beslist. En u vergist zich niet. En dat was ze zich bewust. Ze was bereid om naar u toe te gaan. Omdat ze in is gegaan op uw belofte. Die daardoor ook ja en amen zijn geworden. En wat geweldig, Heer, dat u ons en mij een bloem aanreikt. En tegen hen die dat hebben meegemaakt zegt, en hier heb je een bloem van de belofte van het weerzien. Dat er straks een weerzien zijn zal voor u. Dat we elkaar daar weer mogen zien. Hoe die relatie zal zijn, we weten het niet, maar zoveel rijker zijn, Heer. Want u hebt al zoveel rijkdommen in uw Zoon uitgesteld, dat we straks daar verbaasd zullen staan. en een eeuwigheid nodig hebben om u daarvoor te loven en te prijzen wat u gedaan hebt aan onze ziel en in onze relaties. En Heer, als we zelf elke keer opnieuw mogen ontdekken dat u ons dag aan dag draagt en dat uw woord midden in klaagliederen zijn, dat het belangrijk is dat we u blijven verwachten. En dat u goed bent voor de ziel die zijn vertrouwen op u stelt. Heer, dan willen we ook zeggen dat we bewogen zijn met hen die ons lief en dierbaar zijn. En die die weg van u hebben losgelaten. Die gekozen hebben voor deze wereld. En wat de wereld te bieden heeft. Maar wat vergankelijk is. Heer, haal ze thuis. En geef dat ons getuigenis, ons gebed, ons vertrouwen in dat opzicht. En ogen mag openen en ze niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Heer, zegen ons zo, als gemeente en persoonlijk, om tot eer en glorie, nu het nog kan, te leven. Opdat nog velen gered worden vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Glorie voor uw grote naam. Amen.